Vooraf enkele mededelingen namens de kerkraad. Vanmorgen is er bediening van het heilige avondmaal. Vanavond is er nabetrachting op het gevierde heilige avondmaal. Vanmiddag is er geen zondagsschool. Morgenavond is er vanaf 7 uur verkoop van collectebonnen. Woensdag is de jaarlijkse dankdag. In de middag begint de dienst om 14:30 en de avonddienst begint om 7 uur. Volgende week zondag hoopt in beide diensten voor te gaan dominee C.J. Droger. De collecten zijn vandaag bestemd voor de kerk, dat is de eerste. De tweede voor de stichting Isaac da Costa, ten bate van de noodhulp aan Israël en Palestijnse grensgebieden. Van harte bij u aanbevolen. De collecte op de avondmaalstafel komt ten goede aan stichting Kom Over en Help. Voor zover van toepassing geldt, zo de Heere wil en wij leven. Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit het niets geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we samen zingen, gemeente, op Psalm 63, daarvan het eerste vers. O God, gij zijt mijn toeverlaat, mijn God, u zoek ik met verlangen. En wat er verder volgt, Psalm 63, vers 1. Voor de spiegel van Gods heilige wet. Daarna zingen we Psalm 86, het derde vers. Heere, door goedheid aangedreven zijt gij mild, in het schuld vergeven. Wie u aanroept in de nood, vindt uw gunst oneindig groot. 86, vers 3. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte uit de diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste een huis, gij zult niet begeren uw naaste een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Er zijn 2 schriftlezingen deze morgen. Allereerst lezen we uit Matthäus 26, vers 36 tot en met 46. En vervolgens lezen we Psalm 42, vers 7 tot en met het einde. Dus allereerst Matthäus 26. Dan lezen wij Gods woord als volgt. Toen ging Jezus met hen in een plaats genaamd Gethsemane. En zei tot de discipelen, zit hier neder totdat ik heen ga en aldaar zal gebeden hebben. En met zich nemende Petrus en de 2 zonen van Zebedeus begon hij droevig en zeer beangst te worden. Toen zeide hij tot hen, mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Blijft hier en waakt met mij. En een weinig voortgegaan zijnde viel hij op zijn aangezicht biddende en zeggende, mijn vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Doch niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. En ik kwam tot de discipelen en vond hen slapend en zei tot Petrus, kunt gij dan niet 1 uur met mij waken? Waakt en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Wederom ten tweede male heengaande bad hij zeggende: Mijn vader, indien deze drinkbeker van mij niet voorbij kan gaan, tenzij dat ik hem drinke, uw wil geschieden. En komende bij hen vond hij hen wederom slapende, want hun ogen waren bezwaard. En hen latende ging hij wederom heen en bad ten derde maal dus zeggende dezelfde woorden. Toen kwam hij tot zijn discipelen en zeide tot hen: Slaap nu voort en rust. Zie, de ure is nabijgekomen en de Zoon des Mensen wordt overgeleverd in de handen der zondaren. Staat op, laat ons gaan, zie, hij is nabij die mij verraadt. En dan lezen we uit Psalm 42. Het tweede couplet als het ware van de psalm. Het eerste couplet eindigde bij het refrein van vers 6. Dan lezen we nu vers 7. O mijn God, mijn ziel buigt zich neder in mij. Daarom gedenk ik aan u uit het land van de Jordaan en Hermon, uit het klein gebergte. De afgrond roept tot de afgrond, bij het gedruis uw watergoten. Al uw baren en uw golven zijn over mij heen gegaan. Maar de Heere zal des daags zijn goedertierenheid gebieden. En des nachts zal zijn lied bij mij zijn. Het gebed tot de God van mijn leven. Ik zal zeggen tot God mijn steenrots. Waarom vergeet gij mij? Waarom ga ik in het zwart vanwege des vijands onderdrukking? Met een doodsteek in mijn beenderen honen mij mijn wederpartijders als zij de ganse dag tot mij zeggen, waar is uw God? Wat buigt gij u neder, o mijn ziel? En wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezichts en mijn God. We willen deze morgen verder gaan met Psalm 42. En we doen dat vanaf vers 7 tot en met vers 12. Dat staat deze morgen dan ook centraal. We willen de Heere bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord. In ons gebed willen we denken aan zuster van Drommelen. Ze heeft een scan gekregen en de uitslag van de scan ook ontvangen. En het resultaat was dat de chemokuren geen resultaat hebben gehad, geen positief resultaat, en dat de artsen hebben besloten om te stoppen met behandelen. Op dit moment is ze in het ziekenhuis, er is een drain geplaatst, en we zullen onze zuster en haar man ook aan de Heere opdragen, want u begrijpt dat dit een ernstige boodschap is voor haar en voor hen. We willen bidden voor broeder Maart van der Baan. Hij wordt deze week opgenomen in het ziekenhuis voor een heup. Operatie. Zullen we de Heere bidden? Groot en heilig God in de hemel. We naderen tot u deze morgen hier in uw huis. De deuren van de kerk stonden open. We konden zomaar naar binnen gaan. En toen we hier gingen zitten of toen we de kerk binnenkwamen, toen zagen we het al. De tafel van het verbond, de avondmaalstafel stond en staat aangericht. En heren, het zijn bewijzen dat u die God bent door goedheid aangedreven. Zoals we gezongen hebben. Heren, wij vragen niet naar u. Maar u vraagt naar ons. Wij roepen u niet aan. Maar u roept ons toe. Wend u naar mij toe. En wordt behouden. En dat is de enige reden waarom we toch naar u gaan vragen. Waarom we toch u aan gaan roepen. Omdat we behouden moeten worden. Willen we echt gelukkig zijn. En gelukkig worden. Zalig. Heren, we bidden om uw zegen over deze dienst, over de prediking van het woord en over de bediening van het sacrament. We bidden of u uw kinderen wilt trekken, dat ze mogen naderen. Ze hebben het in hun leven ervaren, dat u door goedheid aangedreven bent. En dat u mild bent in het schuld vergeven. Omdat ze met die schuld voor uw aangezicht zijn gekomen. Heere, wilt u ze bevestigen. En wilt u ze verzekeren van uw hartelijke liefde en trouw. Wilt u hun zielen straks voeden in het sacrament. Maar wilt u dat ook doen, Heere, in de prediking van het woord. Heren, het kan zo bestreden zijn. En hoe vaak is dat niet? Dat we op onszelf zien. En dat we dan alle reden hebben om te zeggen, het kan niet. Te kort, te weinig, te veel aan ongerechtigheid. Heren, leer ons, Heere, voor het eerst. En leer ons steeds weer opnieuw. En leer ons meer en meer om onszelf aan u over te leveren. Aan uw genade. Heere, we bidden voor uw kinderen die niet durven. Wilt u ze leiden? Door uw raad, door uw woord en door uw geest. We bidden voor diegenen die u niet kennen. Heren, ook dan kan het zo verschillend liggen in ons hart en leven. Wilt u ook dan onderwijzen? Dat hebt u toch ook beloofd, Heren, dat u dwalenden onderwijst om ze te brengen in het rechte spoor. Geef, Heren, Dat we ook dan, als we u niet kennen, verder geleid mogen worden. Dat we dat mogen gaan ontdekken. Dat we daarvan zullen schrikken. En dat we dan alsnog de toevlucht zouden nemen tot u. Zouden bidden tot de God van het leven. We bidden voor kinderen, voor ouderen. We dragen het ongeboren leven aan u op. We leggen alle zorgen die er zijn in de gemeente voor u neer. Daar waar uitgezien wordt naar kinderzegen. Waar pijn en verdriet is vanwege het gemis. Maar Heere, er kan zoveel leed en zoveel zorg en zoveel moeite zijn. Dingen die ons beladen en belasten. Zonden. Drukte, afleiding, verleiding, maar ook ziekte en zorg, rouw. We bidden u, Heere, voor zuster Van Drongelen. U weet van de boodschap die ze heeft gekregen in de achterliggende week. Een moeilijke boodschap. Geen behandeling meer mogelijk. En nu, Heere, wat verwacht ik? Zo zegt de dichter van Psalm 39. Mijn hoop die is op u. Geef, Heere, dat ook aan haar, nu ze in het ziekenhuis ligt. We bidden voor haar man. Wees u hen samen genadig en goed. En dat ze ook deze weg samen in diepe afhankelijkheid van u mogen gaan. U die gezegd hebt, ik ben met u al de dagen, ook de kwade dagen, tot de voleinding van de wereld. Geef hen uw genade om op u te zien en om zichzelf aan u toe te vertrouwen in alles. Zo bidden we u, Heere, voor broeder Van der Baan die komende week naar het ziekenhuis moet voor een operatie. Gaat u met hem mee? Wilt u hem sterken en hem doorhelpen en geef dat operatie ook mag slagen? En dat ook hij zich met allen die hem lief zijn aan u mag toevertrouwen. Zie zo in genade op ons allen neer. Wees in ons midden met uw Heilige Geest. Daal neer, Heere, in het gewaad van het woord en in de tekenen. En schenk ons uw genade om ook daadwerkelijk onze harten opwaarts te verheffen tot u die in de hemel zit. En maak het goed met uzelf. Wilt u de Satan van ons weren? Wij vragen het om Christus wil. Amen. U mag uw gaven geven voor de Heere en voor zijn dienst. En we gaan samen zingen als inleiding op de preek. Psalm 57, vers 1 en 7. Gena, o God, gena oor mijn gebeen, want mijn ziel betrouwt op u alleen. En het zevende, uw goedheid, Heer, is groot en hemelhoog. 1 en 7 van 57. Na de preek zingen we Psalm 42, het zevende vers. O mijn ziel, wat buigt u neder? 42, vers 7. Gemeente, het is herfst en we zitten in het zogenaamde stormseizoen. En de dichter van Psalm 42 bevindt zich ook in de storm. Kijk maar in vers 8. De afgrond roept tot de afgrond. De ene afgrond of watervloed, zo mag je ook vertalen, volgt op de andere. En je ziet in gedachten de grote, wilde, woeste golven op de dichter aanrollen. Al uw golven en uw baren maken mijn benauwde ziel zo bang. En toch gaat het scheepje van het geloof van deze dichter zijn weg. Golf op, golf af. Het slingert heen en weer, golven slaan over het dek. En toch koerst de dichter veilig. In de storm. Het ene kind van God vaart met mooi weer, met tegenspoed. Maar voor velen stormt het. Het schip van het geloof is misschien wel lek geslagen. Of vastgelopen. Door allerlei redenen, moeite, zorgen in je gezin, je lichaam, je relatie. Misschien zijn er wel die rondjes draaien. Dobberen door geestelijke windstilte. En er gebeurt voor je beleving zo weinig. Of je kompas is beslagen, aangetast door het zeewater. En als dat kompas niet meer helder is, als je niet meer kunt koersen op Christus en op het woord alleen, dan raak je achterop. De Heere die richt vanmorgen zijn tafel toe voor zijn kinderen. En hier kunnen de scheepjes als het ware even aan land. Om bij te tanken, om uit te rusten, om bemoedigd en bevoorraad te worden. Misschien wel gerepareerd, hersteld. En de Heilige Geest die zegt in het Heilige Avondmaal ook: hoe is het met dat kompas? Richt het zich nog op het werk van Christus en op de persoon van de middelaar alleen? Of is de naald weer gedraaid richting je eigen beleving? Of misschien wel de zonde. We gaan luisteren naar het vervolg van Psalm 42, waarin we de dichter horen zingen en hij is in nood. Het is nacht. Er zijn piraten, vijanden, zo lezen we in de psalm. En toch gaat het scheepje in het donker verder. En blijft de koers dan vast? We zullen zien. We varen in de preek gewoon langs de versen in deze tekst. We slaan er eentje over, dat zal ik straks uitleggen. Dus we varen langs al die versen op weg naar vers 12. Gods kind op koers, dat is het thema, Gods kind op koers. Gemeente, vorige keer stonden we dus bij het begin van deze psalm stil. De dichter wist zich ver bij de Heere vandaan. Wat was dat moeilijk voor hem. Mijn ziel dorst naar de Heere. Hij had heimwee naar God. Omdat hij God kende. Maar een enorme rots doemde voor zijn scheepje op. Hoe kon hij daar omheen? Hoor wat hij zegt. Wat buigt u zich neder, o mijn ziel? Wat bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem weer loven. Voor de verlossingen, voor de volkomen verlossing van zijn aangezicht. En mijn God. Ja, dat en mijn God, dat lees je niet aan het slot van vers 6. Maar aan het begin van vers 7, daar staat: o mijn God. Maar aangezien het wel staat in het refrein van vers 12 aan het eind: en mijn God. En aan het eind van het refrein van 43 vers 5, en mijn God. Zijn er heel veel handschriften die deze paar woorden bij het zesde vers betrekken. Dat is dus het laatste wat hij gezegd heeft vorige keer. En mijn God. En zou het dan niet rustig worden op de zee? Als je dat mag zeggen vanuit de grond van je hart. En mijn God. O mijn God. Maar nee, gemeente, het wordt niet rustig. Niet rustig op de zee en niet rustig in zijn ziel. Mijn ziel buigt zich neer in mij, klinkt het in vers 7. Dat gaat niet goed, kun je zeggen. En daarom gedenk ik aan u. Zie je wat er gebeurt in die paar woorden? Moeite, strijd. Mijn ziel buigt zich neer in mij. En daarom denk ik aan u. Dat is die kompasnaald van dat scheepje, van dat geloofsscheepje van de dichter. Die in de storm op de Heere wijst. Zou dat ook niet een van de bedoelingen kunnen zijn van storm in je leven? Dat je tot de Heere gaat. Net als deze dichter, die roept tot, die denkt aan de Heere. En wat denk je, zou hij dan nu eindelijk het oud vertrouwen weer kunnen voeden? Zou de Heere dan nu dat oud vertrouwen voeden? Zoals de berijming zingt. Jawel, maar niet zonder slag of stoot. Want deze dichter die heeft namelijk niet de tijd om zich rustig in de kajuit van zijn schip terug te trekken om daar te mediteren. Die rust die ontbreekt hem, want de afgrond roept tot de afgrond. Bij het gedruis van uw watergoten, uw waterkolken, al uw golven zijn over mij heen gegaan. Vers 8. Een verschrikkelijke stormwind, verschrikkelijke vloedgolven komen op hem aan, gaan over hem heen. Misschien dat die beelden ook nog te maken hebben met de plek waar die dichter zich bevindt. In het noorden van Israël, in het Hermongebergte. Waar de sneeuwtoppen waren, waar het smeltwater was. Waar bronnen van de Jordaan zich bevonden en watervallen naar beneden storten in de diepte. Dat is natuurlijk prachtig. Mooi gebied om te zijn. En het begin van de psalm die sprak ook over water als iets lieflijks. Water dat de dorst lest, dat leven brengt en dat hert dat verlangde zo naar dat water. Maar het water in vers 8, dat is ander water. Dat is doodsbedreigend water. Want als God er niet is. En als deze dichter niet naar huis kan. En als er moeite en zorg en bedreiging is in zijn leven. En zijn levensschip in nood is. Dan zie je dat positieve van het water, dat levengevende water, helemaal niet. Water brengt leven, maar water is ook bedreigend in de Bijbel. Dikwijls. En zo wordt het hier gebruikt. In Psalm 18, daar heeft de dichter het in vers 5 over stromen van Belial. Waterbeken van Belial. Van verderf. Wateren van dood en nood en beproeving en zorg. Misschien zit u er middenin. Waar komt dat vandaan? Op catechisatie, plus 16, dachten we erover na, niet waar? Afgelopen maandag over God en het lijden. Waar komt nood, waar komt lijden, waar komt tegenspoed vandaan? Jawel, de zonde is de oorzaak. Wij hebben God verlaten. De duivel kan daarvoor zorgen. De duivel heeft verschrikkelijk veel macht. Mensen, vijandige mensen. Maar wat zegt de dichter hier? In vers 8. Uw watergoten. Uw waterkolken, uw baren, uw golven. Het is zijn God. Waarom? Ja, daar kunnen we niet uitgebreid op ingaan, gemeente, deze morgen. Maar het kan natuurlijk beproeving zijn. Opdat deze dichter de Heere zou aanroepen. Op de Heere geworpen zou worden. In de nood zou leren vertrouwen op de Heere alleen. De Heere oefent het geloof van zijn kinderen. Niet alleen in het heilige avondmaal. Maar ook in de storm. Zodat dat geloof sterk blijft. Ja, waarom moet je oefenen? Een spier die niet gebruikt wordt. Wat gebeurt er met zo'n spier? Die slinkt, die wordt kleiner. Of die wordt stijf en stram. Nou, en sommigen van u weten wat dat is, hè? Als je lange tijd door ziekte aan bed gebonden bent. Niet uit de voeten kan. Dat merk je. Je krachten worden gauw minder. Je spieren worden minder. En als je lange tijd in dezelfde houdingen achter je bureau zit, dagenlang, dan merk je dat ook. En zo is het ook in het geestelijk leven. Stilstand. Dat is niet goed. En als je nou leeft bij je gevoel alleen, of, ja, dan wordt dat geloof ook klein. En stijf. En daarom zou dat ook een reden kunnen zijn. Van die golven en die baren. Uw golven. Uw golven, uw baren. Uw waterkolken en watergoten. Opdat zo dat geloof geoefend zou worden. En opdat die naald van het kompas op de Heere gericht zou worden. Ja, waar wijst de kompasnaald van uw leven naartoe? Van jouw leven. Wat is nou jouw en uw levensdoel? Van nature wijst de naald van ons kompas naar beneden. Naar de aarde, naar de wereld, naar onszelf, naar ons eigen ik. Maar als je dan koers houdt en koerst op dat kompas, dan vaar je te pletter. Dan ga je verloren. En wat is het een genade als je daarachter gekomen bent? Als de Heilige Geest zo in je is gaan werken, dat je weet, er moet wat veranderen, maar wat? En dat je de Heere nodig krijgt. De Heere die je wil leiden. De Heere die raad weet ook met dat kompas van jouw leven. Ook als je nou ontvangen genade zo'n last hebt van zo'n wiebelende naald. Je weet wel, hè, kinderen, de naald van een kompas wijst altijd naar het noorden als het goed is. En als je niet meer naar het noorden wijst, dan is het mis met dat kompas. Nou, daar wil de Heere. Dat wil de Heere jou nou geven. Dat jouw leven, net als dat kompas, richt zich op de Heere en op zijn woord. Op het werk van zijn Zoon. Maar dat betekent dan niet dat je een gemakkelijk leven krijgt. Gods kinderen die komen vaak in de storm terecht. Denk aan Gods eigen Zoon, de Heere Jezus. Je snapt dan ook wel waarom de Heer Jezus deze psalm ook op zijn lippen heeft genomen. In de nacht van zijn lijden, Gethsemane. Toen hij de stromen van Gods toorn op hem af zag komen. En hij de hoge prijs aan God moest betalen. Die in de schuldbrief van de zijnen staat. Een tsunami van toorn over de zonde. Van heel het menselijk geslacht. De woeste zee van Gods wraak. Over mijn zonde. Door God verlaten worden. Nederdalen ter helle. Dat kwam op hem af, gemeente. Niet alleen als een beproeving. Zoals het is in het leven van Gods kinderen. En als oefening. maar als rechtvaardig oordeel van God. Inderdaad, hè? Uw kolken en uw baren, uw golven, niet van water, maar van dood en van toorn, dat wat wij verdienen. Heb je dat geleerd? Iets van die drie dingen die nodig zijn om ook avondmaal te vieren. Vorige keer, zondagavond, hoorden we dat. Uw vonnis is gans rechtvaardig. Omdat we Christus nodig zouden krijgen. En ieder die niet in Christus geborgen is, die zal die toren van God zelf eens dragen. Als de naald van je kompas niet gericht wordt op het bloed van het lam. Die in de plaats van schuldigen dat verschrikkelijke wilde lijden. Voor deze psalmdichter was het beleving. Ja, als je het beleeft, dan is het echt, zeggen we wel eens. Ja, maar dat is niet zo. Als je het beleeft, dan is het echt. Want mijn beleving is verdorven. Vergeet dat niet, verdorven. En je kunt beleven dat God ver weg is. Maar dat hoeft niet zo te zijn. En je kunt ervaren iets van Gods liefde. Maar is die ervaring dan wel echt? Deze dichter ervoer het. Al uw golven. Maar Christus heeft dat werkelijk beleefd. Werkelijk. En dat betekent, gemeente, dat er voor zijn kinderen geen enkel golfje van toren meer over is. Ja, golven van beproeving, die blijven. Maar de hitte van zijn gramschap is geblust. En daarvan verzekert de Heer in het woord en in het sacrament. En daar kan niets meer tussen komen. Er is betaald, volkomen betaald. Dan ziet God geen enkele zonde meer in zijn volk. Geen enkele ongerechtigheid meer in zijn kind. Maar wat heeft het hem gekost, gemeente? De aanblik van het lijden heeft de ziel van Christus onrustig gemaakt, benauwd en bang, verward. Zijn ziel boog zich neer, was bedroefd tot de dood toe. En er was niemand die die nood kon wegnemen. Het kon niet, het mocht niet en hij wilde het niet. Want hij moest die weg gaan, opdat dat woordje al in vers 8 nooit werkelijkheid zou zijn voor zijn kinderen. Het is wel zo gevoeld en zo ervaren. En David dacht dat het zo was, of de dichter. Al uw baren zijn over mij heen gegaan. Maar Christus, voor hem was het werkelijkheid. En wanneer Gods kind nou in het donker wandelt, zou het dan de bedoeling van de Heere niet zijn om je daar te brengen. Bij hem, die ook in het donker moest gaan. In het donker van de nacht. Wiens pijn erger was dan welke pijn ook maar. Wiens nood groter was dan welke nood ook maar. Alle golven van toren gingen over hem heen. Zodat hij vandaag in de storm nabij kan komen. Bij zijn volk. Als een barmhartig hoge priester. Die in alle dingen is verzocht geweest. Zoals wij. En zo gaat hij dichter verder, gemeente. En we zeilen om het eilandje van vers 9 heen. En we hopen daar straks aan land te gaan, aan de tafel. In vers 10 vervolgt hij dan. Ik zal zeggen tot God, mijn steenrots. Geen klif waar je op vastloopt, waar je schipbreuk leidt, steenrots. Nee, mijn steenrots, het is een rots van hou vast, een rots van toevlucht, mijn hoop. Zie hoe die dichter, die psalmdichter, na die vorige versen zich weer vastklemt aan de Heere. Een koers houdt in de aanvechting, mijn steenrots. En tegelijk, er komt weer zo'n golf. En dan weet hij het niet meer. Want nadat mijn volgt tegelijk weer, waarom vergeet gij mij? En ga ik in het zwart, in een rouwgewaad vanwege de onderdrukking van de vijand. Dat is wat. Als je dat nog op je in laat werken, moeten we nou tegen deze dichter zeggen van... Ja man, dat is allemaal ongeloof. Dat is allemaal ongeloof. Al die vragen, waarom vergeet ge mij? De Heer vergeet je toch niet? De Heer is toch altijd bij je? Zijn naam is Ik Ben. Hij zal er toch zijn voor je? Ja, maar... deze psalm staat toch niet voor niks in de Bijbel? En bedenk ook dat de Heer Jezus deze psalm op zijn lippen genomen heeft. En diezelfde klacht geuit heeft... Wat buigt u zich neer in mij? Waarom vergeet, waarom verlaat u mij? Dat is het leven van Gods kind. Dikwijls. Deze dichter kan het niet rijmen. God de steenrots, de grond van zijn bestaan, de Heere. En dan zo in nood. Dan kun je met je verstand een antwoord geven voor een ander. Of voor jezelf. Er is de vijand die hoont en spot. De spotwoorden steken hem neer. Waar is uw God? Dat kunnen woorden zeer doen, hè? Woorden, negatieve opmerkingen, die kunnen je zo verwonden. Op het schoolplein. Als andere kinderen lelijk doen. Over je roddelen. Over je praten. Pijnlijke opmerkingen van mensen die heel dichtbij je staan. Die je hadden moeten liefhebben. En die je met woorden beschadigen. Een doodsteek in je beenderen. Zoals de dichter het hier verwoordt. Een doodsteek in je beenderen. Je mag het ook zo vertalen. Het is als moord in mijn botten. Vers 11a. Ook dat heeft de Heer Jezus meegemaakt. Hij had niet alleen wonden van bloed. Maar ze hebben de Heer Jezus ook verwond. Door een gemene, stekelige, honende opmerking. Toen hij aan het kruis hing. Toen ze hem als spotkoning hadden verkleed. En met een rietstok op zijn hoofd sloegen. Dan moet je er maar aan denken als woorden... als woorden je heel erg kunnen neerdrukken. Woorden van anderen. Steken. Jezus, die kende het ook. En die weet hoe het voelt. En deze psalmdichter, ook hij. En God ver weg. Waarom vergeet gij mij? En waarom laat u het na om in te grijpen? Voor deze dichter was het een vraag, gemeente. Maar voor Christus was het geen vraag. Waarom vergeet gij mij en verlaat u mij? Want hij moest de weg gaan, alleen lijden, alleen betalen. Niemand anders kon het. En daarom grepen de engelen niet in. En daarom riep de vader niet tot zijn zoon in Gethsemane: je bent mijn geliefde, hoor. En daarom trok de vader zich terug op Golgotha. En daarom waren het niet de vijanden die hem troffen, die hem doden. Maar Gods zwaard doorstak hem, ontwaakte tegen zijn herder. Hij gaf zelf zijn leven. Gemeente, richt de naald van uw kompas zich op deze Christus. Bestreden, maar dan toch. De dichter herinnert zich God als een steenrots, maar de onrust blijft. Want opnieuw klinkt daar uit zijn mond dat zo bekende refrein, niet helemaal voluit, dat komt later. Het is nog ingetogen. Wat buigt u zich neer, o mijn ziel, en wat bent u onrustig in mij? Zie niet op de wind, zie niet op de golven, zie niet op dat lekgeslagen scheepje. Je gebrek aan vertrouwen, maar hoop op God, hoop op de Heere, gij vromen. Er zal verlossing komen. Hoop in al je klachten op zijn onfeilbaar woord. Want ik zal hem weer loven. Hij is immers de volkomen verlossing. De menigvuldige verlossing van mijn aangezicht en mijn God. Om in het beeld te blijven, gemeente. Die dichter die klimt als het ware de mast in van zijn scheepje. En hij tuurt in de verte. Land in zicht. Hoop op God. Hij is de volkomen. Hij is de menigvuldige verlossing. En mijn God. En daarom, hij zal niet omkomen. Hoe kan het, gemeente? Dat een mens dat kan zeggen. Je vindt dat diverse keren in de psalm, niet waar? Mijn God. O, mijn God. Een mens die God de rug heeft toegekeerd. Dat kan alleen maar nou. Omdat God zich naar zo iemand heeft toegekeerd. En zo iemand opzocht. En zo iemand omdraaide. Dankzij het bloed dat God gaf op het altaar. Het bloed van de Heer Jezus. Ziende op dat bloed leert een mens het zeggen. Mijn God, als een schuldige in zichzelf, die niets heeft om voor God te kunnen bestaan. En die het beseft. Hij heeft dat mijn God verzondigd. Nochtans, omwille van het bloed, kan het alleen. Geen mens verwacht het daarvan. Dan alleen diegenen die door de geest geleid worden. Die verlossing nodig krijgen. En die zich vastklampen aan de menigvuldige verlossing. Ook dat kom je weer diverse keren tegen, niet waar? In het refrein van de psalm. De menigvuldige verlossing. De volkomen verlossing. En daarom kan het alleen avondmaal vieren. En daarom richt het kompas van Gods kind zich op de Heere Jezus. Alleen de gekruisigde. En zal hij, hoewel hij onderweg gehavend wordt, jawel, eenmaal thuiskomen. Om hem dan in eeuwigheid de eer te geven. Die hij waard is vanwege zijn genade groot. Amen. We willen verder gaan met het formulier en het tweede deel samen gaan lezen. Ten andere, laat ons nu ook overdenken waartoe ons de Heere zijn avondmaal heeft ingezet, namelijk dat wij zoiets doen zouden tot zijn gedachtenis. Maar aldus zullen wij zijn er daarbij gedenken. Eerstelijk dat wij ganselijk in onze harten vertrouwen dat onze Heere Jezus Christus, naar luid van de beloften die de voorvaders in het Oude Testament van de beginnen afgeschied zijn, van de Vader in deze wereld gezonden is. Ons vlees en bloed heeft aangenomen, de toren van God, waaronder wij eeuwig hadden moeten wegzinken, van het begin van zijn menswording tot het einde van zijn leven op aarde voor ons heeft gedragen. En alle gehoorzaamheid en gerechtigheid der goddelijke wet voor ons heeft vervuld. Voornamelijk toen hem de last van onze zonde en van de toren van God het bloedige zweet in de hof uitgedrukt heeft, waar hij gebonden werd, opdat hij ons zou ontbinden. Daarna ontelbare smaadheden geleden heeft, opdat wij nimmer meer te schande zouden worden. Onschuldig ter dood veroordeeld is, opdat wij voor het gericht van God zouden vrijgesproken worden. Ja, zijn gezegend lichaam aan het kruis heeft laten nagelen, opdat hij het handschrift van onze zonde daaraan zou hechten. En heeft alzo de vervloeking van ons op zich geladen, opdat hij ons met zijn zegening vervullen zou. En heeft zich vernederd tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel met lichaam en ziel aan het houden des kruises, toen hij riep met luider stem: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Opdat wij tot God zouden genomen en nimmer meer van hem verlaten worden. En heeft eindelijk met zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige testament, het verbond der genade en der verzoening besloten, toen hij zeide: het is volbracht. En opdat wij vastelijk zouden geloven dat wij tot dit genadeverbond behoren, nam de Heere Jezus in zijn laatste avondmaal het brood. En als hij gedankt had, brak hij het en gaf het zijn discipelen en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam, het welk voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks, na het avondmaal, nam hij de drinkbeker en gedankt hebbende gaf hem dien, zeggende: drinkt allen daaruit. Deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, het welk voor u en voor velen vergoten wordt, tot vergeving der zonden. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken, tot mijn gedachtenis. Dat is, zo dikwijls als gij van dit brood eet en van deze beker drinkt, zult gij daardoor als door een gewisse gedachtenis en pand vermaand en verzekerd worden van deze mijn hartelijke liefde en trouw jegens u. Dat ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, mijn lichaam aan het hout des kruises in de dood geven en mijn bloed vergieten en uw hongerige en dorstige zielen met dit mijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed tot het eeuwige leven spijzen en laven, even zeker als een ieder dit brood voor zijn ogen gebroken en deze beker hem gegeven wordt, en gij die tot mijn gedachtenis met uw mond eet en drinkt. Uit deze inzetting van het heilige avondmaal van onze Heer Jezus Christus zien wij dat hij ons geloof en betrouwen op zijn volkomen offerande, die eenmaal aan het kruis geschied is, als op de enige grond en fundament van onze zaligheid wijst, waar hij onze hongerige en dorstige zielen tot een waarachtige spijs en drank van het eeuwige leven geworden is. Want door zijn dood heeft hij de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde, weggenomen en ons de levendmakende geest verworven. Omdat wij door die geest die in Christus als in het hoofd en in ons als zijn lidmaten woont, met hem waarachtige gemeenschap zouden hebben en al zijn goederen, het eeuwige leven, de gerechtigheid en de heerlijkheid deelachtig worden. Daarbenevens dat wij ook door diezelfde geest onder elkaar als lidmaten van één lichaam in waarachtige broederlijke liefde verbonden worden, gelijk de heilige apostel spreekt: Eén brood is het, zo zijn wij velen één lichaam, terwijl wij allen eens brood deelachtig zijn. Want gelijk uit vele graankorrels één meel gemalen en één brood gebakken wordt, en uit vele beziën samengeperst zijnde, beziën dat zijn druiven, één wijn en drankvliet en zich onder één vermengt, alzo zullen wij allen, die door het waarachtig geloof Christus ingelijfd zijn, door broederlijke liefde, om Christus, onze lieve zaligmakers wil, die ons tevoren zo uitnemend heeft lief gehad, al tezamen één lichaam zijn en zulks niet alleen met woorden, maar ook met de daad tegen elkaar bewijzen. Daartoe helpen ons de almachtige, barmhartige God en Vader van onze Heer Jezus Christus, door zijn Heilige Geest. Amen. Opdat wij dan dit alles mogen verkrijgen, laat ons onszelf voor God verootmoedigen en hem met waarachtig geloof om zijn genade aanroepen. Laten we bidden. Barmhartige God en Vader, wij bidden u dat gij in dit avondmaal, waarin wij oefenen de heerlijke gedachtenis van de bittere dood van uw lieve Zoon Jezus Christus, door uw Heilige Geest in onze harten wil bewerken, dat wij ons met waarachtig vertrouwen aan uw Zoon Jezus Christus hoe langer hoe meer overgeven. Opdat onze bezwaarde en verslagen harten met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja met hem waarachtig God en mens het enige hemelse brood door de kracht van de Heilige Geest gespijzigd en gelaafd worden. En dat wij niet meer in onze zonde, maar hij in ons en wij in hem leven. En zo waarachtig het nieuwe en eeuwige testament en verbond der genade deelachtig zijn mogen, dat wij niet twijfelen of gij zult eeuwiglijk onze genadige Vader zijn, ons onze zonden nimmer meer toerekenende, met alle dingen aan lichaam en ziel verzorgende als uw lieve kinderen en erfgenamen. Verleen ons ook uw genade, dat wij getroost ons kruis op ons nemende onszelf verloochenen, onze heiland belijden en in alle droefenis met een opgeheven hoofd onze Heer Jezus Christus uit de hemel verwachten, waar hij onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk maken en ons tot zich nemen zal in eeuwigheid. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, door Jezus Christus, die ons al dus heeft leren bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Wil ons ook door dit heilig avondmaal sterken in het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarvan wij belijdenis doen met mond en hart sprekende: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Opdat wij dan met het waarachtige hemelse brood Christus gespijzigd mogen worden, zo laat ons met onze harten niet aan het uiterlijke brood en wijn blijven hangen, maar onze harten opwaarts in de hemel verheffen, waar Jezus Christus is, onze voorspraak ter rechterhand van zijn hemelse Vader, waarin ons ook de artikelen van ons christelijk geloof wijzen, niet twijfelende, of wij zullen zo waarachtig door de werking van de Heilige Geest met zijn lichaam en bloed aan onze zielen gespijzigd en gelaafd worden, als wij het heilige brood en de heilige drank tot zijn gedachtenis ontvangen. Laten we nu samen als inleiding op de bediening van het heilig avondmaal gaan zingen uit Psalm 63, daarvan het tweede vers. We doen dat na een voorspel. 63, vers 2. De tafel die staat aangericht. En woorden kunnen nodigen. Maar in het heilige avondmaal gaat het om de tekenen. En de tekenen van brood en wijn. Die nodigen evenzeer. Wie? Diegenen die zichzelf in het leven niet meer kunnen behouden in geestelijk opzicht. Diegenen die met de dichter van Psalm 42 iets van die dorst naar God, die dorst naar Christus kennen. En die te midden van alle gebreken, te midden van de storm wellicht, toch nochtans een hoop leerde stellen op Christus alleen en aan Christus alleen ook genoeg hebben. Diegenen die mogen en die hoeven een plek aan de tafel niet leeg te laten. Komt dan, want alle dingen zijn gereed. Zullen we bidden. Heere, genadige en barmhartige God, wij naderen tot u om u te bidden om uw nabijheid, uw hulp, om de leiding en het werk van uw Heilige Geest. U ziet ons, Heere, als mensen die midden in de dood liggen. En nochtans het leven buiten zichzelf in Christus zoeken. U weet hoe gebrekkig dat is. De kennis daarvan, midden in de dood liggen. Maar ook dat zoeken van het leven buiten onszelf. Heere, en daarom bidden we of u tot ons wil komen, of u wil spreken, of u onze harten wil richten op dat ene offer van het kruis van u en of u dan zelf ook wil spreken van vrede. Tot onze ziel. En dat we mogen rusten. En schuilen. Achter het bloed. Heere. Wilt u ervan verzekeren. Als ik het bloed zie. Dan zal ik u voorbij gaan. Mag zo deze avondmaals bediening. Zijn tot eer van u, Heere. Dat vooral. En dat allermeest. Maar ook tot zegen voor onze zielen, voor ons leven. Dat bidden we uit genade. om Christus wil. Amen. Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus verbroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De drinkbeker ter dankzegging, die wij dankzeggende zegenen, is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt, drinkt allen daaruit en gedenkt en gelooft dat het bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. gemeente, op de pelgrimsreis. Bij de vaarttocht tussen de klippen en de zandbanken door, bij nacht en bij ontij, geeft de Heere zijn kerk zijn woord en zijn beloften. In vers 9, daar staat zo'n belofte. Maar de Heere zal desdaags zijn goedertierenheid gebieden. Deze dichter, geleid door de Heilige Geest, hij zegt het tegen zichzelf, maar hij zegt het ook tegen degenen die hem horen. De Heere zal dat doen. Wat zijn goedertierenheid gebieden? Wanneer? Overdag. Overdag. Dat is een lieflijk woord in de psalm. Want de dag, dat is het moment dat het licht is. De dag, dan ben je bezig met van alles en nog wat. De dag, dat woord kan te maken hebben met voorspoed. Met geluk. De Heere zal desdaags overdag zijn goedertierenheid gebieden. En juist dan, overdag, kan er zoveel misgaan. Zonden liggen op de loer en afdwalen om de hoek. Opgaan in de drukte van alle dag. Je wordt geleefd overdag. En de liefde ebt weg. En mijn trouw houdt geen stand. Mijn trouw om stille tijd te houden. Mijn trouw om de Heere voor op te stellen. Mijn trouw om te blijven koersen op het woord en op de Heere alleen. En hoe moet het als mijn trouw het kan laten afweten? En mijn liefde, als het uitdooft overdag. De Heere zal zijn goedertierenheid gebieden. Hij is de herder die zijn schapen opzoekt. In zijn goedertierenheid, ook zijn gevallen schapen. In zijn trouw. Goedertierenheid, dat is trouwe liefde of liefdevolle trouw. Goedertierenheid. Die trouw, dat is geen opwelling van de Heere. Zijn trouw is er niet omdat het moet of omdat ik op een bepaalde manier leef. Die trouw is gedrenkt in de eeuwige liefde. En daarvoor neemt hij redenen uit zichzelf. Hij zal zijn goedertierenheid gebieden. De Heer Jezus die zei dat op de avond voor zijn sterven. Zoals de Vader mij lief had, zo heb ik ook u lief gehad. En dat onderstreept de Heer nu aan zijn tafel. Als hij zijn goedertierenheid gebiedt, desdaags. Hij heeft de zijnen lief met dezelfde liefde als waarmee de heilige hemelse eeuwige Vader zijn Zoon heeft lief gehad. Op de bergtoppen en in de dalen, in de nacht en overdag zult u het meenemen, het strijdperk in. Hij blijft eeuwig trouw. Hij zal zijn goedertierenheid gebieden. En dat doet hij niet één keertje. Dat doet hij voortdurend. Keer op keer. Op keer. En die goedertierenheid die zoekt mij op. En die goedertierenheid die raakt mij aan. Die goedertierenheid doet de liefde in mijn hart weer branden en herleven. Zijn goedertierenheid is als een touw dat mijn scheepje op sleeptouw neemt. Zijn goedertierenheid brengt me tot inkeer. Zijn goedertierenheid leert mij geloven. Zijn goedertierenheid geeft mij verwachting. Ook voor het verloop van de reis, die onbekend is. Maar wat hij begon, dat maakt hij af. Hij zal zijn werk voor mij voleinden. En daarom is mijn hulp van de Heere alleen. We gaan het samen zingen, Psalm 121. het eerste vers. En daarna is er opnieuw gelegenheid om de dood des Heren te verkondigen. Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus verbroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggende zegenen, is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt, drinkt allen daaruit en gedenkt en gelooft dat het bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Maar de Heere, hij zal des daags zijn goedertierenheid gebieden en des nachts zal zijn lied bij mij zijn. In de nacht is het donker, dan is het somber en zwaar. Rauw, verdriet, angst, benauwdheid. Ja, zijn lied zal bij mij zijn in de nacht. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen waar ik hem verwacht. Dat kan. Dat zingen we met de berijming van dit vers. Maar het woord lied kan ook wijzen op een psalm, als psalm 42. Een lied waarin de worsteling naar voren komt. 'S Nachts zal zijn lied bij mij zijn. Dat kan ook een klaaglied zijn. Maar dan toch een lied gericht op de Heere. Niet mijn lied. Nee, zijn lied. Zijn lied zal bij mij zijn. Dat zijn de liederen die hij ook gegeven heeft in zijn woord. Je dacht bij die woorden, zijn lied zal bij mij zijn, ik zal zijn lof zelfs in de nacht, of de klaagpsalm in de nacht, aan Paulus en Silas in de gevangenis. Maar vergeet die ander niet, die in de nacht de lofzang zong. Die in de nacht de psalmen op zijn lippen nam. In de nacht van zijn lijden, Heer Jezus, toen was zijn lied, Gods lied, bij hem. En nooit was er een nacht zo zwart als die nacht. Hij had het heilige avondmaal ingesteld. Hij had zichzelf aangewezen als het ware paaslam, geslacht, verbroken, vervloekt. Hij wist wat hem te wachten stond. Zijn zweet zou worden als grote druppels bloed. Gekruisigd zou hij worden. Maar hij zong een lied, Gods lied. De lofzang, Psalm 113 tot en met 118. Wie is aan onze God gelijk? Tot en met loof de Heere, want Hij is goed. Ik zing niet zoveel in de nacht. Terwijl ik wel de lofzang aan God verplicht ben. Ik ben ook geschapen, wij zijn geschapen om God te loven. Hoeveel te meer de avondmaalgangers. Er ligt een hoge roeping. De Heere loven. Als de zon schijnt, ook als het moeilijk is. En nu Jezus. Hij zingt de lof die ik schuldig ben. Zijn lied zal bij mij zijn. Christus zong ze. En ziende op zijn lijden, mag Gods kind meestamelen. Hij zingt zo zuiver. En mijn ik zit er altijd tussen. En de wereld wil er altijd tussen komen. Maar hij zong volmaakt. Ik zing met reserves en met onderbrekingen. Maar hij niet. Zijn lied zal bij mij zijn. Hij heeft volmaakt de Heere geëerd. Opdat wij als arme zondaren in onszelf achter zijn volmaakte lofzang weg mogen schuilen. Zo heeft hij ook alle gerechtigheid voldaan, betaald, God gegeven waar hij recht op had, in plaats van de zijne. God geeft psalmen in de nacht, zegt Eliu in Job 35. Zijn lied zal bij mij zijn. Hij zorgt ervoor, nu en straks, een lied tot lof. En een lied tot troost. We gaan het zingen. Een dergelijk lied. Een lied voor de nacht. Maar ook een lied voor overdag. Hij is al treft u het felst verdriet. In de nacht van zorg, strijd. Uw wachter die uw voet voor wankelen behoedt. Hij Israëls wachter. Sluimert niet. Geen kwaad zal u naderen. De Heere zal u bewaken. En met zijn bloed staat hij daarvoor in? Ooit heb ik wel eens genodigd aan een lege tafel. Toen was de derde tafel in Nieuwpoort gevuld. En toen de volgende tafel kwam er niemand aan. We hadden altijd drie tafels. Nu is de tafel natuurlijk niet leeg. Maar er is nog wel ruim plaats bij de heren. Er zijn nog stoelen. Net lagen er nog een paar stukjes brood op de grond. Die zijn opgeraapt. Ik dacht, misschien kan ik nodigen. Voor mensen die aan een kruimel genade genoeg hebben. De stukjes brood liggen er niet meer. Maar ik denk dat er nog wel kruimels liggen. Bij de heren is er zeker genade. Genade voor de grootste der zondaren. En dus als er nog mensen zijn, net als die Canaanese vrouw, die moeten belijden van, ja heren, ik sta er buiten. En ik heb er geen recht op. Het brood is niet voor de kinderen en niet voor de heidenen. En ik ben zo'n heidense. En die toch de heren niet los kunnen laten. Die niet zonder Christus en niet zonder het lam zijn gerechtigheid kunnen. Dan zijn diegenen welkom. Ook aan deze tafel. Als diegenen er nu niet zijn, dan willen we ook de avondmaalsbediening met deze tafel beëindigen. Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus verbroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggende zegenen is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt, drinkt allen daaruit en gedenkt en gelooft dat het bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Maar de Heere zal des daags zijn goedertierenheid gebieden. En des nachts zal zijn lied bij mij zijn. Het gebed tot de God van mijn leven. En je mag daar ook een belofte in horen. Dag en nacht, in voorspoed en in tegenspoed. Een gebed tot de God van mijn leven. Er staat niet, ik zal wel blijven bidden. Want ik blijf niet bidden. Ik houd mijn gebedsleven niet zelf in stand. Drukte, gejaagdheid, zorg voor vervlakking. Voorspoed als het voor de wind gaat. Tegenslagen, moedeloosheid. De vijand van binnen. Ik blijf niet bidden als het van mij afhangt. Misschien zijn er wel die het zo ervaren hebben in de afgelopen week. Bidden. Wat is dat soms moeilijk. Soms maar een paar woorden. Het gaat zo moeizaam. Aanvechting. Ik krijg soms geen woord over mijn lippen. Er is weinig nodig om mij biddeloos te maken. Maar Jezus leeft om te bidden. Hij bidt voor al de zijnen. En hij geeft het gebed. Het gebed geeft hij tot de God van het leven. Hij doet mij roepen tot de Heere. Hij geeft weer opnieuw de dorst naar de Heere. Het gebed tot de God van het leven. Het gebed om genade. Genade alleen. En ook deze belofte wordt bevestigd. En is getekend met het bloed. En denk dan maar aan die nacht waarin de Heere Jezus kroop in het stof van Gethsemane. Hoe de borg op zijn knieën ging en over de aarde kroop. En bad. Een gebed tot de God van zijn leven. Vlak voordat hij de dood zou ingaan. Mijn vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Doch niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. Uw wil geschieden. En zo bad hij. En zo ging hij zijn weg. Biddend leed hij, biddend tot de God van zijn leven, stierf hij. Gods zoon, als borg voor de zijnen die zo moeilijk kunnen bidden. Voor wie bidden soms zo zwaar valt. Die zichzelf daarin niet mee hebben. Bidden. En zijn gebed wordt ook hen toegerekend. Opdat er toch in het leven van de zijnen, ook als ze moeten lijden, maar ook overdag, niet alleen in de nacht, toch dat gebed, soms stamelend gebed, soms een zucht naar God. Heere, help, gena, o God. Toch tot de God van het leven, die leven heeft en leven geeft. Maar ook een gebed, hoe het kan. Maar de Heere. Zo begint vers 9. Maar de Heere. En daarom zit u hier. En daarom zat u er. En daarom is er nog steeds ruimte bij hem. De Heere, de ik zal zijn. En hij gaat mee. Ook als het scheepje van dit eilandje van vers 9 weer verder moet. De zee op. Op weg naar het land van Emmanuel. De eeuwige stranden. Maar dan ook. Hij zal u behoeden. Hoe je weg ook gaat. We gaan het straks zingen, het vierde vers van Psalm 121, nadat we hebben gebeden en gedankt. O Heere, wij zeggen uw naam ootmoedig dank voor dat goddelijke maar. Maar de Heere, dat is het evangelie, Heere. Daarom kan het alleen zalig worden. En daarom kan het alleen dat uw kinderen volhouden Niet omdat zij blijven bidden, omdat zij blijven geloven, omdat zij blijven koersen op Christus en zijn gerechtigheid alleen, maar vanwege uw werk. Omdat u goedertieren bent. Omdat u leed en stierf en al leidend de lofzang zong. Gebeden hebt tot de God van het leven. Ook voor ons die midden in de dood liggen. Heer, heb dank voor de tekenen van uw trouw, de bewijzen van uw liefde. Heer, gaat u mee, ook als we deze avondmaalstafel weer zullen verlaten en het strijdperk weer in moeten. Heer, dat strijdperk kan ook in onze kerkbank zijn. Maar u verlaat niet wat uw hand begon. En daarom bidden we, o levensbron, wil bijstand zenden. Dag aan dag. Trek ons, Heere, met goedertierenheid. Met de koorden van liefde. Opdat we verder mogen trekken. Wilt u onze zonden genadig vergeven. En ons aanzien in Christus alleen. Uit genade. Amen. We willen het slot lezen van het formulier. Geliefden in de Heere, terwijl de Heere nu aan zijn tafel onze zielen gespijzigd heeft, zo laat ons altijd samen zijn naam en dankzegging prijzen en een iegelijk spreken in zijn hart aldus. Loof de Heere mijn ziel en al wat binnenin mij is, zijn heilige naam. Loof de Heere mijn ziel en vergeet geen van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost in het verderf, die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheden. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goedertierenheid. Hij zal niet altoos twisten, nog eeuwiglijk de toren behouden. Hij doet ons niet naar onze zonde en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goedertierenheid geweldig over degenen die hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zo ver doet hij ons overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degenen die hem vrezen. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. Daarom bevestigt God daarmee zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. Zo zullen wij ook veel meer door hem behouden worden van zijn toorn, nadat wij door zijn bloed gerechtvaardigd zijn. Want indien wij met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, toen wij nog vijanden waren, veel meer zullen wij behouden worden door zijn leven, nadat wij met God verzoend zijn. Daarom zal mijn mond en hart des Heeren lof verkondigen, van nu aan tot in der eeuwigheid. Amen. Laten we bidden. O barmhartige God en Vader, wij danken u van ganser harte dat gij uit grondeloze barmhartigheid ons uw enige geboren Zoon tot een middelaar en offer voor onze zonde en tot een spijs en drank van het eeuwige leven geworden bent. Dat gij ons geeft een waarachtig geloof waardoor wij zulke uw weldaden deelachtig worden. Gij hebt ons ook tot sterking daarvan door uw lieve Zoon Jezus Christus het heilig avondmaal laten instellen en verordenen. Wij bidden u, o getrouwe God en Vader, dat gij door de werking van uw Heilige Geest de gedachtenis van onze Heer Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood ons tot dagelijks toenemen in het rechte geloof en in de zalige gemeenschap van Christus wil laten gedijen. Door hem, uw lieve Zoon, Jezus Christus, in wiens naam we onze gebeden besluiten zoals hij ons geleerd heeft, zeggende: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in der eeuwigheid. Amen. We zingen onze slotpsalmgemeente, psalm 31, daarvan het laatste vers, 31 vers 19, bemint de Heere Gods gunstgenoten. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.
Zegen.